Goedenavond, broeders en zusters in Ermelo. Ik stel voor dat we deze dienst beginnen met een stilte. Laten we samen stil zijn voor het gebed. Almachtige Vader in de hemel, zo willen we u dankzeggen dat we ook op deze mooie zondagavond samen mogen komen hier in Ermelo, in uw huis. Dat we zo onze liederen mogen zingen tot eer en verheerlijking van uw naam. Maar dat we ook vooral mogen luisteren naar de klanken van dat machtige evangelie dat ons zo duidelijk spreekt van die rijke Christus. En van die arme zondaar. Geef ons zo vanavond een blik in uw woord. Want u hebt woorden van eeuwig leven. U hebt woorden vol van troost. En u leeft. Dat mogen we elke keer weer vieren. Elke zondag is opnieuw de herinnering aan de opstanding van de Heer Jezus. En als we deze machtige boodschap tot ons hart laten spreken, dan mogen we weten dat ook eens wij zullen worden opgewekt. Door de kracht van uw opstanding, die dezelfde kracht is als op de paasmorgen. Dat we met u zullen leven, dat we een toekomst hebben zo groot, zo machtig. Dat we allen zullen zien die ons zijn vooruitgereisd. Maar dat we ook u mogen zien, het allerbelangrijkste. Eenmaal daarboven, in dat vaderhuis met de vele woningen. Heer, als we zo die zegen vragen voor vanavond, dan dragen we elkaar aan u op, biddend. En we denken ook aan onze broeder en zuster De Wit. Zij in het ziekenhuis, haar man op bezoek. Heer, wilt u ze vertroosten? Wilt u ze kracht geven? Wilt u ze mogen laten merken dat er een gemeente is die bidt, maar dat er een God is die weet van alles. Vader in de hemel, als we zo vanavond inderdaad die zegen vragen, dan bidden we voor al die plaatsen waar uw woord wordt verkondigd. Wilt u overal zijn, over het ganse rond van deze wereld. Ook willen we bidden voor onze broeders en zusters die in andere omstandigheden zijn. Die vervolgd worden om uw woord, die zelfs onthoofd worden. We lezen dat al in uw woord, de zielen onder het altaar, die roepen hoe lang nog. Heer in de hemel, wij bidden u voor deze grote kleine wereld, die in nood is, die aan alle kanten kraakt. En tegelijk weten we dat het uw wereld is. U had deze wereld zo lief, dat u zelfs uw zoon niet spaarde, maar voor ons allen overgaf. En we weten dat eenmaal deze wereld zal worden regeerd vanuit Jeruzalem, door Jezus Christus zelf. Dat we daarbij mogen zijn en we hebben het niet verdiend, het is genade om Christus wil. Geef ons telkens weer, ook als het moeilijk is. Als daar die perioden zijn dat we ook wat down kunnen zijn. Geef ons telkens weer die nieuwe impulsen van uit uw woord. Om ons te troosten en te bemoedigen. En ook voor anderen tot een zegen te mogen zijn. En het tegen elkaar mogen zeggen. Kijk, zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Dan kunnen we alleen maar zeggen, dank u wel, Heere Jezus. Amen. Wij willen nog een prachtig lied met elkaar zingen, broeders en zusters, en dat vindt u in lied 969. Heilig, heilig, heilig. Broeders en zusters, ik wil vanavond met u lezen uit het 24e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. En we beginnen bij het 13e vers. En om de hele geschiedenis te lezen, lees ik tot en met vers 30. Vers 31. Ik doe er nog een vers bij. Moet kunnen. Ik lees u uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 24. Te beginnen bij het 13e hoofdstuk, bij de 13e vers. En vanavond willen we met elkaar stilstaan en luisteren en eigenlijk meelopen met de Emmausgangers. Want we zijn allen discipelen toch van de Heer Jezus. Waar of niet? Die twee Emmausgangers zijn dus discipelen. Ze hoorden wel niet tot de kring van de 12e, tot die engere kring die bij de Heer Jezus hoorde. Maar alle die hem volgen zijn dus discipelen. Dus als u hem volgt, bent u een discipel van hem. Vanaf vers 13. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp 60 stadiën van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En ze spraken met elkaar over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij hem niet herkenden. Hij zeide tot hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al wandelend met elkaar voert? En ze bleven met een somber gelaat staan. Eén dan van hen, genaamd Cleopas, antwoordde en zeide tot hem: bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet wat daar deze dagen is geschied? En hij zeide tot hem: wat dan? Ze zeiden tot hem: hetgeen geschied is met Jezus van Nazareth, de Nazareër, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, en hoe onze overpriesters en oversten hem hebben overgegeven en hem ter dood veroordeelden en hem hebben gekruisigd. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit is geschied. Maar ook hebben enige vrouwen uit hun midden ons doen ontstellen. Zij waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden. En zijn toen komen zeggen dat zij ook een verschijning van engelen hadden gezien. Die zeiden dat hij leeft. En enige van deze zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hem hebben ze niet gezien. En hij zeide tot hen: o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus dit niet lijden, om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En zij naderde het dorp waar zij heen gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen sterk bij hem aan en zeiden: blijf toch bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. Hij ging binnen om bij hem te blijven. En het geschiedde, toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak en het brak en het hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem en hij verdween uit hun midden. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandend in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en onderweg ons de schriften opende? Tot zover, broeders en zusters, deze bijzondere schriftlezing van de Emmausgangers. We willen er straks met elkaar over nadenken, maar u krijgt nog gelegenheid om een prachtig lied te zingen. Johan de Heer, 589, willen we met elkaar zingen. Heugelijke tijding. Dat is een oud gezang, zeg. Ook de taalgebruik is zo anders, hè. Maar wel duidelijk, want als ik nou zie dat jullie die liederen al uitgezocht hebben en niet eens weten waar ik het over had. En toch sluit het zo prachtig op elkaar aan. Ik wil dat toch nog even memoreren. En u vindt dat vast wel goed. Heugelijke tijding, bron van hartverblijding. Verplaatst u zich eens in die Emmausgangers. Verslagen mensen die zoveel hadden meegemaakt in Jeruzalem. En dan lezen we hier heugelijke tijding, bron van hartverblijding, evangeliewoord. We gaan het straks met elkaar zien, hoe prachtig dit met elkaar aansluit. Broeders en zusters, gemeente van onze Heere Jezus Christus. Ik zou eigenlijk boven de overdenking willen zetten van ongeloof tot onderwijzing. U kent het wel, dat er van die momenten zijn in je leven dat je niet meer kunt zwijgen. Kent u dat? Bijvoorbeeld als het gaat om belangrijke gebeurtenissen. Of het slagen voor een examen van je kind of je kleinkind. Of een toets of een tentamen. Of misschien wel van je voetbalclub, een spannende wedstrijd. En hoe je dan later kunt spreken met elkaar, wat een kansen er zijn gemist, zelfs voor open doel. En waarmee de trainer natuurlijk zijn elftal niet goed heeft neergezet. Of waarom het niet goed gaat met het Nederlands elftal. Als u het interesseert tenminste. Want we hebben tenslotte in dit land 17 miljoen trainers. Ja, over veel dingen kun je je inderdaad druk maken. Bezorgd zijn over je man, je vrouw, over je kinderen, je kleinkinderen. De ziekte die al zo lang duurt. Maar niet overgaat. En na een aankondiging van uitslag of een reorganisatie in je bedrijf dat failliet gaat, geen werk meer. Hoe is dat eigenlijk met een kerkdienst? Praten we nog na over de boodschap die we hebben gehoord? Of spoelen we het thuis met de koffie even weg? Wat doet het ons eigenlijk? Werd u aangesproken? Werd u geraakt? Of het leek wel of ik er niets aan had. Sprak me totaal niet aan. Hoe kan dat nou? Die twee Emmausgangers waar we over gelezen hebben, zijn terdege aangesproken. Ze hebben nogal wat beleefd op die paasdag in Jeruzalem. Ze zijn alle twee ongelooflijk geschokt door het sterven van de Heere Jezus en van zijn begrafenis. Sterker nog, ze waren verbaasd over de berichten dat hij zou zijn opgestaan. Kan toch niet waar zijn? Een nuchter mens, opstaan uit de dood? Aan het einde van de dag, aan het einde van de middag gaan ze naar huis. Jezus is niet verschenen. Het is eigenlijk bij geruchten gebleven. Ze zijn op weg naar huis met een hoofd en een hart vol teleurstellingen. Ze stellen elkaar dan ook de vraag, al wandelende. Hoe kan dat toch? Het was toch zo mooi begonnen allemaal. Zijn optreden in Israël en wat is het hopeloos geëindigd? Ik kan me zo goed voorstellen hoe die beide mannen waren in hun geloof en vertrouwen. Dat geloof heeft een behoorlijke tik gehad, een deuk, zeggen we dan. Ze raken er ook niet over uitgepraat. Inmiddels is de dag bijna voorbij. Het is laat in de middag en nog heel even en de duister komt. Oh ja, er zijn nog enkele wandelaars die je uit de poort van Jeruzalem naar buiten ziet gaan. En over de velden hangt nog de hitte van de dag. De afstand, hebben we gelezen, tussen Jeruzalem en Emmaus is ongeveer 12 kilometer. Dat betekent 3 uur lopen. 3 uur lang samen discussiëren. Ja, ze zijn druk in het gesprek naar huis, want vers 14 zegt, en zij spraken met elkander over alles wat was voorgevallen die dag in Jeruzalem. Dat was de insteek van hun gesprek. En het gonst daarvan de geruchten dat die Jezus van Nazareth... Ja, er is veel gebeurd. Al wandelend bespreken ze de dingen nog eens met elkaar. Ze gebruiken deze tocht om hun verdrietige ervaringen samen te delen en te verwerken. Hun gezichten staan ernstig, bedroefd. Het gesprek is nogal heftig. Ze zijn het ook in een heleboel dingen niet met elkaar eens. En in hun discussie en de verhalen die de vrouwen hebben verteld, zijn ze er nogal wat verontrust over. Ze vertellen straks aan Jezus dat ze daardoor nogal in verwarring zijn geraakt. Gestel dat wij dat hadden beleefd. Hoe zouden we hebben gereageerd? Het laatste sprankje hoop was als het ware de bodem ingeslagen door wat er over Jezus werd verteld. De een zegt dat hij zou zijn opgestaan. En de ander die zegt, joh, dat kan toch niet? Maak je toch geen illusies? Wees toch nuchter. Hou eens een interview op straat. En vraag eens wat paarse betekent. En zeg dan vooral dat hij is opgestaan uit de dood. Dan krijg je stevast het antwoord. Dood? Opstaan? Is alles goed met u? Mag ik uw pols even voelen? En zo gaat dit gesprek met elkaar op weg naar huis nog een tijdje door. Steeds weer over wat er met Jezus is gebeurd. Het grijpt deze mannen uit Emmaus aan in hun hart. Hij is er niet meer. Alle verwachtingen zijn voorbij. En we hadden toch zo gehoopt dat... Ze hebben wat meegemaakt. Ze hebben wat gezien op het paasfeest in Jeruzalem. En nu is de Sabbat voorbij. En ze gaan naar huis, naar Emmaus. En aan hun lopen kun je zien hoe vermoeid ze zijn. Moedeloos. Het lijkt net of het leven geen zin meer heeft. Geen toekomst en geen uitzicht. Alles weg. Jezus dood, voorbij. Broeders en zusters, ik zei het al aan het begin. Die beide mannen zijn discipelen. Discipelen van Jezus. Al behoren ze dan niet tot de kring van de 12. Maar in een ruimere kring gezien. Want weet u, alle volgelingen van de Heer Jezus worden discipelen genoemd, zei ik. We weten de naam van die ene wandelaar. Dat is ook bijzonder. Die ene wandelaar op weg naar Emmaus. Kleopas. Misschien is het wel dezelfde naam van Kleopas. Een man, de man van Maria. Nee, niet Maria, de moeder van Jezus. Maar ze stond wel bij het kruis van Jezus. De Maria's. Ook niet Maria Magdalena. Ik heb het eens nagekeken in mijn studiebijbels. En ik kwam heel voorzichtig, het is niet met zekerheid, een oude overlevering tegen. Deze Kleopas, die ene man, was zeer waarschijnlijk de broer van Jozef. De stiefvader van Jezus. Die andere man op weg naar Emmaus is ons onbekend. De Bijbel vertelt ons daar niets over. Een naamloos iemand, dat gebeurt wel vaker in de Bijbel. Laten we vanavond voor deze onbekende man uw eigen naam eens invullen. Dan raken we nog meer betrokken bij dit schitterende verhaal. Al luisterend naar de verkondiging van het woord van Christus. Het lijkt net... Of het over u en mij gaat. Weet u, waar het hart zo vol van is, zegt het spreekwoord, dan loopt de mond toch van over. Jezus van Nazareth, met deze naam zijn de wandelaars op weg naar Emmaus volkomen vervuld. Ze spreken over hem met ontzag en met een gebroken hart. Ze missen hem zo. En het lijkt erop dat hun gesprek de scherven van hun gebroken verwachting, dat ze die nog bij elkaar proberen te rapen. Gelukkig kunnen ze met z'n tweeën het verdriet delen. Wat is het goed, broeders en zusters, op weg naar die eeuwigheid met elkaar te kunnen spreken over hem. Ten diepste gaat het hier vanavond over de Heere Jezus zelf. Nadat ze zo teleurgesteld waren, want dat zijn ze net als die vrouwen. Al hun aardse verwachtingen met betrekking tot de Heere Jezus als de lang verwachte Messias zijn volledig stuk gelopen tegen het kruis van Golgotha. Ze begrijpen als mens er niets meer van. Waarom moest het zo aflopen? Ze geloofden toch dat hij het was, de Messias, de koning der Joden, die even de Romeinen uit het land zou verjagen en straks eeuwig zou zitten in Jeruzalem? Want het Heere woord zal toch uitgaan uit Jeruzalem? En nu is hij gestorven. Ze hebben hem gelegd in het graf van Jozef van Arimathea. Hun harten vol verdriet. Maar die liefde naar Jezus, oh, die is er nog steeds. Beide mannen spreken in ieder geval over Jezus. Al is het nu een dode Jezus. Ze missen de blijdschap van Pasen, broeders en zusters. Ze missen de zekerheid, maar hun droefheid zal eens worden veranderd in blijdschap. Hoe is dat met u en mij? Verlangen wij ook naar die ontmoeting met die levende Heer? U en ik, u mag het zeggen in uw hart. Zou het ook vandaag kunnen, op 12 april 2015, een ontmoeting hebben met Jezus zelf? Dat hij tot u spreekt? Ja, dat doet hij. Door zijn woord en door zijn geest. Kunnen wij het zeggen in onze harten? Heere, ik verlang naar u. Nou, geef maar eens antwoord in uw hart. Of zoals dat bekende lied uit de bundel van Johan de Heer, lied 94, het zo prachtig zegt. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, want van u wil ik zijn. Kent u dat? Gemeentebroeders en zusters, kijk eens naar die twee wandelaars. Die ene wandelaar zijn wij. Op weg naar huis. Hoe zegt onze tekst het in vers 15? En het geschiedde terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus bij hen kwam. En met hen meeliep. Kijk, gemeente. Dat is nou zijn zoekende liefde. Die liefde gaat naar allen uit. En hier zien we weer zo prachtig en zo duidelijk wat de goede herder inhoudt. Die niet wil dat zijn schapen afdwalen. Dat zijn schapen verloren gaan. Hij komt midden in hun neerslachtigheid. Hij komt als het zo down is bij hun in hun hart. Hij komt midden in hun. Hij loopt met hun mee. Hij wil ze als het ware laten delen in zijn grote overwinning. Welke overwinning? De overwinning over de dood. U en ik zijn naar de Bijbel gezien doodschuldig. Hoe zegt de profeet Jesaja het ook alweer? De straf die ons de vrede bracht, werd op hem gelegd. En door zijn striemen werd u en mijn genezing aangeboden. Hij deed zijn mond niet open. Als een lam ter slachting deed hij zijn mond niet open. Hij deed het voor u, voor jou en mij. Hij gaf zijn goddelijk leven. Hij werd doodgebloed aan een kruis. Hij werd veroordeeld door een heidense rechter. Hij werd door het Joodse religieuze Sanhedrin veroordeeld. Snel, voor Pasen nog. Het gaat naar zijn overwinning. En weer zeg ik vanavond tegen u, loopt u mee? Als hij met u meeloopt, als hij met hem meeliep, erkennen ze hem niet. Wonderlijk. Toen ik met die overdenking bezig was, toen dacht ik, hoe is dit nou toch mogelijk? Er lopen twee mannen. Die ene zijn u en ik. Op weg naar Emmaus. En er loopt een vreemde die erbij komt. En we erkennen hem niet. Hoe is het mogelijk? Ja, zegt onze tekst in vers 16. We moeten de teksten goed in de gaten houden. Hun ogen waren bevangen, zodat zij hem niet erkenden. Wie heeft die ogen zo dicht gehouden? God zelf. Alles gaat bij God op een tijd, op zijn tijd. Een andere tijd als wij. Zijn gedachten zijn hoger, zijn wegen zijn anders. Hij is God. We kunnen niet zeggen, waarom doet hij het niet zus of zo? We vragen ons af, waarom? God zei, houdt zelf die ogen gesloten, zei ik. Totdat hij ze ook weer opent. Mag ik u vanavond het eens dichterbij brengen? Hoe is het met uw ogen? Eerst moeten ze gaan zien. Eerst moeten u en ik gaan zien op zijn lijden en sterven. Anders zouden we de bedoeling van de opstanding volkomen missen. Daarom gaat hij dan ook eerst, maar ook vandaag, aan ons de schriften openen. Ziet u de goddelijke volgorde? Zodat het geloof niet alleen maar steunt op een verschijning, maar hij wil een fundament leggen. En dat ene fundament wat gelegd wordt, zijn de schriften die over hem getuigen. Leest u Psalm 22 eens. Mijn God, waarom heb u mij verlaten? Of vers 53 uit Jesaja. Of lees eens in Deuteronomium 18 vers 15. Waar God al tegen Mozes zegt, uit uw midden zal een broeder voortkomen en naar hem zult u luisteren. Zo kan ik wel doorgaan. In heel het Oude Testament wordt er al gesproken over de Heer Jezus die komen zal. Dat moet u weten. Dat is belangrijker als een verschijning. We zullen naar dat eerst dat fundament onder ons geloof moeten leggen. En dat fundament kun je krijgen door te lezen. Dan gaan de ogen open. Dan krijgen we een geloofsblik. Ontroerend hoe de Heere Jezus deze mannen op weg naar huis benaderde. Hij begint met enkele vragen, meer niet. Hij geeft ze dus alle gelegenheid om zich te uiten. Mag ik het zo zeggen? Ze mogen hun harten bij hem uitstorten. Kent u dat in uw leven? Ik weet nog goed dat ik heb meer dan 15 jaar het pastorale werk mogen doen bij de EO. Dat betekent een luisterend oor. Van alles kregen we aan de telefoon. Maar altijd weer die ene opdracht. Luisteren. Dat vinden we hier in het stukje Bijbelse pastoraat van de Heere Jezus zo prachtig. Eerst luisteren en dan af en toe een vraag stellen. Al een uitnodiging om verder te praten. Een prachtige les voor ons allen, ook in ons onderlinge pastoraat. Een luisterend oor, zo belangrijk. Wijze lessen van de Heere Jezus. Voor wie? Voor zijn discipelen. Wie waren dat ook weer? U en ik. Bijzonder hoe de Heere Jezus hun bekend maakt wie hij is, nadat ze hem hadden gevraagd bij hun te blijven. Die echte Oosterse gastvrijheid. Blijf bij ons, want de avond daalt. Dr. Lucas vertelt het zo prachtig. En hij ging bij hen binnen om bij hen te blijven. Zonder dat ze het wisten, was God in hun huis. Want wie hem gezien heeft, heeft toch de Vader gezien? Dan komt dat geweldige moment dat ze het gaan zien. Dat de schellen van de ogen vallen. Dat moment dat hij de zegen uitspreekt. Lees maar in vers 30. Dat grote moment dat hij, het staat er zo mooi, hij brak het brood en sprak de zegen uit. Zou hij zoiets gezegd hebben, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken is? Neemt, eet allen daarvan. Ze hebben, op dat moment erkenden ze hem. Ik vraag me af, zou het alleen de handeling zijn of zou ook de blik op zijn handen de erkenning zijn geweest? Het zou kunnen. Doorboorde handen, toch? Doorboorde handen, broeders en zusters. Weet u, heeft u uw naam al ingevuld? Want die handen zijn voor u doorboord. Voor u, voor jou en mij. Het grote geheim staat zo duidelijk in het 32e vers. En zij zeiden tot elkaar, en zo vergaat het ons ook vaak. Was ons hart niet brandende in ons? Mag ik het anders zeggen? Weet je nog hoe diep we in ons hart werden geraakt? Toen hij al pratend ons glashelder de uitleg gaf over wat over hem staat geschreven. Dat is Bijbelstudie op het scherpst van de snede. Hoe staat dat met u en mij? Verlangt u ook zo naar die kennis van dat woord? Lees dan. En blijf erin lezen. Tegen alle logica van het jaar 2015 in. Tegen de wereld in. Tegen alles wat tegen ons is. Lees. En geloof. Oh, er zijn vele dingen waar ik geen antwoord op weet. En u ook niet. Dat hoeft ook niet. Hoe zegt Paulus dat ook alweer in die prachtige brief? Paulus, de apostel die er later bij kwam, die zelf zegt, ik ben de minste onder de apostelen, want ik heb de gemeente van Christus vervolgd. En hij schrijft daar in de brief van de Korinthe, we kijken nog in een spiegel in raadselen. Maar wacht maar, stil maar, straks zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen we misschien zeggen, was het zo eenvoudig. Ja. Zo eenvoudig is het. Geloven, broeders en zusters, betekent eigenlijk vertrouwen. Het is je mensenhand leggen. Niet zomaar in handen, in doorboorde handen. Heeft u dat al gedaan? We gaan nog een stapje verder. Bent u al bij Golgotha geweest? Heeft u hem al eens in de ogen gekeken? Een prachtig verhaal werd me eens jaren geleden verteld. Het is echt gebeurd. Er was een gemeente waar in de kerkenraad ongelofelijke oneenigheid was. Dat kan. Want ook broeders staan wel eens tegen elkaar op. Paulus moest Petrus ook vermanen. Maar die toestand in die gemeente die was zo ernstig dat ze kwamen daar niet meer uit. Toen hebben ze een evangelist gevraagd. Dat vond ik wel verstandig. Doe het werk van een evangelist. Om toch eens met ze te komen praten. En die man die zegt, ik doe het, ik kom. En hij komt die avond daar in die kerkenraadskamer. En daar zitten de kampgaarden tegenover elkaar. Geen beweging in te krijgen. Die standpunten waren zo ver uit elkaar dat zelf konden ze het niet meer bij elkaar brengen. Toen deed die evangelist iets bijzonders. Toen zei hij, ik stel voor dat we met elkaar de ogen dicht doen. In gedachten naar dat kruis van Golgotha gaan. En alleen maar op hem letten.
Dat heeft geen 5 minuten geduurd. Toen vlogen de broeders elkaar huilend in de armen. Dat is het geheim. Wij, u en ik, moeten terug naar Golgotha. Daar liggen onze onverdiende kronen. Ik lees, als je verder in dit hoofdstuk van 24, uit Lucas 24 leest, gaan de Emmausgangers weer terug naar Jeruzalem, diezelfde avond. En ze komen in de kring van de discipelen. Het staat er, hè, broeder, wat u leest op het ogenblik. Het staat er, hè? Ja. En ze komen in de kring van de discipelen terecht. En dan staat daar plotseling in het midden de opgestaan Heer. En hij toont zijn handen en zijn voeten. En hij zegt het ook vanavond tot ons allemaal. Ik leef. Weet u? U zult misschien zeggen, ja, maar dit is een Maranatha-gemeente. Waar blijft nou de boodschap van de Maranatha? Oh, dat komt nog. Heeft u nog even? Eerst moeten we naar het kruis van Golgotha. Eerst moeten we de schriften lezen die over hem gaan. En dan krijgen we het zicht, het uitzicht op zijn toekomst. Dan gaan we meekijken door de verrekijker van het evangelie. En dat vertelt ons. Hij leeft, hij komt terug. En wie in hem gelooft, hij zal en zij zal leven. Dat is onze opdracht. Ga het maar vertellen. Wees maar discipel. Op de plaats waar God ons heeft gesteld. Mensen, wat zijn wij onvoorstelbaar rijk. Want het allerbeste, zei Corrie ten Boom zo schitterend, het allermooiste, dat komt nog. Daar zijn we op weg naartoe. Van deze wereld hoeven we niks te verwachten. De Bijbel zegt, deze wereld en haar begeren gaan voorbij. Maar al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijvend bestaan, zegt de dichter van een lied. Ik wens u, hier in Ermelo, zijn zegen toe. Blijf trouw op uw post. Jonge mensen, ik zou jullie willen aanspreken. Heden, als we die stem van de Heer Jezus horen, luister ernaar, verhard u niet. Ouderwets gezegd, maar laat u leiden. Want de tijd is kort. Ik weet niet wanneer die komt. Maar ik weet wel dat die komt. En ik weet ook dat als ik naar mijn grijze haartjes kijk, dat ik al een heel eind op weg ben. Straks zal de bazuin klinken. Dan is de vraag, zult u daarbij zijn? God wil het. Hij heeft alles gegeven. Hij gaf zichzelf. Hoe zegt de schrift het ook weer? Als een losprijs voor velen. Als we tot hem komen. Als we tot hem gaan. Zal hij ons niet uitwerpen. Dan zal hij dat afgedwaalde schaap koesteren. Hij zegt het vanavond. Komt alle tot mij. Vermoeide en belaste mensen. Ik geef je rust, want het gaat naar zijn volmaakt bestek. We zijn dus onderweg. En het kan elke dag. Staat er bij iemand in Wezep, heeft het op zijn huis gezet. Het kan vandaag. Prachtig, het kan vandaag. Of, ik zeg het verkeerd, misschien vandaag. Zo staat het er. Mooi, hè? Nou, wanneer die komt, weten we niet. Maar dat die komt, kunt u het zeggen? Halleluja. Maranatha. Want nu de Heer is opgestaan, zegt een oud lied. Nu vangt voor ons het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Een leven in zijn eeuwige heerlijkheid. Daar zullen we hem zien. En allen die ons zijn vooruitgereisd. Amen. lied sluit prachtig aan. Eens zal de dag vol blijdschap zijn. Lied 664. Zullen we samen de Heere danken. Almachtige Vader in de hemel, zo waren we ook vanavond getuigen van de twee Emmausgangers. Wat waren ze verdrietig. Wat zakte de moed hun in de schoenen. En dan die prachtige ontmoeting met u. Zo komt u telkens weer tot uw doel met mensen. Omdat u niet wil dat mensen verloren gaan. U heeft alles gegeven. U gaf zichzelf. En nou mogen we het weten. We hebben uw woord gelezen. En we mogen lezen ook in het Oude Testament. Alles aangaande de knecht des Heren die komen zal. In de psalmen, in de profeten en door Mozes. Zo heeft u ook deze mensen op weg naar Emmaus onderwezen. Eerst dat fundament leggen. En dan geeft u zichzelf. Dan haalt u ook de schellen van de ogen. Dan laat u het zien. Ik ben het. Ik, Jezus. Heren, we danken u. We danken u voor dit machtig evangelie. En dan kunnen we het ook zingen. Eens zal de dag vol blijdschap zijn, die dag komt, als God de Heer der Heren, niet als dat kind in de kribbe en niet de man van smarten, maar de koning der koningen, de Heer der Heren. Eens zal hij komen en zijn rijksdomein zal zijn in dat nieuwe Jeruzalem. We mogen uitzien tot die dag komen zal. We mogen erbij horen, we hebben het niet verdiend, het is genade. Maar door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Dank u, Vader in de hemel. Dank u wel voor uw komst. Dank u wel voor dit volbrachte offer. Dank u wel dat we onze naam mogen invullen. Dat we het weten mogen. Dat u dat voor mij deed. Persoonlijk. Heren, zegen deze bijeenkomsten hier in Ermelo. Houd elkaar vast. Ook in deze tijd van afval. Leer ons te richten op de schriften. Want die zijn het. Die van u getuigen. Laten we dat woord niet prijsgeven. Ook niet voor de moderne theologie. Maar dat we vasthouden, eenvoudig vasthouden in dat eenvoudige, kinderlijke geloof. Jezus Christus, mijn Heer en mijn God. Laat het zo door kerk en gemeente klinken, totdat die bazuin zal klinken en ook de graven van al Gods kinderen zullen opengaan. Dan gaan we hem tegemoet, zegt Paulus, in de lucht. Wat zal dat zijn? Ja, dat komt nog. De hemelvaart van al Gods kinderen. Geprezen zij uw naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Onder het collecte, u krijgt de collecte en dan is er samen zang. Onder het voorspel is dan de collecte en dan zingen we met elkaar van Johan de Heer 568. En dat lied dat zegt, ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. De wordt gevraagd onder het orgelspel. Daarna zingen we dat mooie lied. Mijn broeder en zuster gaan dan ook van hier. Dragende en ook uitdragende. Zijn machtige zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest. Zij en blijven met u en uw kinderen en kleinkinderen. Totdat Jezus komt. Dan kunnen we het zeggen. Halleluja. Maranatha. Amen.